Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen Psalm 17. Zingen we het derde vers, groepen 6 hebben die geleerd. Ik zet mij treden in uw spoor en wat er volgt. Aan het begin van de dienst van vanmiddag beleiden we eerst ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook door de leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 4. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. In aansluiting daarop lezen we het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 26, de versen 57 tot en met 68. Matthäus 26, vanaf vers 57... tot en met vers 68, eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. En met paragraaf 4, hoofdstuk 5 beleiden wij. En hoewel die macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat zij niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd, gelijk het droeve gevallen van David, Petrus en de andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren, en Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoge priester. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaars om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er veel valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zei tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zei tot hen, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn kleren, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen de berijmde 10 geboden, de versen 1, 4 en 9, mijn ziel herdenk met heilig beven. En wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Here met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede voor de kerken. Bij de uitgang straks is een 3e collect, een deurencollecte bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, de beurt van behandeling uit de catechismus is vanmiddag zondag 37. Daar letten we op aan de hand van het voorgelezen bijbelgedeelte Matthäus 26, vers 57 tot en met vers 68. Van dit gedeelte noem ik alleen de versen 63b en 64a nog een keer. Matthäus 26, vers 63b en 64a. En de hoge priester, antwoordende, zei tot hem: Ik bezeer u bij de levende God, dat u ons zegt of u bent de Christus, de Zoon van God. Jezus zei tot hem: U hebt het gezegd. Tot zover deze tekstwoorden. Nu dan de vragen en antwoorden van zondag 37, eerst vraag en antwoord 101. Maar mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil, want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Dan ook vraag en antwoord 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee. Want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat Hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven. En mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Dat was zondag 37. Ik noem als thema hierbij het eedzweren. Drie aandachtspunten. Eedzweren wordt in de eerste plaats gevraagd door de overheid. Dat is het eerste deel van vraag en antwoord 101. Daarna is het gebaseerd op de Bijbel. Dat is het tweede van vraag en antwoord 101. En als derde wordt hij afgelegd voor God, vraag en antwoord 102. Dus het eedzweren, gevraagd door de overheid. Gebaseerd op de Bijbel, afgelegd voor God. Onze eerste gedachte is dus gevraagd door de overheid. Jongens en meisjes, het is nacht. Een hele donkere nacht in de stad Jeruzalem. In de loop van de avond is de Heer Jezus gevangen genomen in Gethsemane. Hij is meegenomen naar Jeruzalem, naar de zaal van Caiaphas. Daar is het Sanhedrin samengekomen, want er moet deze avond snel een besluit worden genomen over de Heer Jezus. De vraag dringt, hoe kunnen wij de Heer Jezus ter dood laten brengen? Zijn daar ook eerlijke redenen voor? Nou, dat valt nog niet erg mee. Valse, oneerlijke getuigen, zeg maar, die lopen af en aan, maar die spreken elkaar voortdurend tegen. Hun verhalen kloppen niet. Nee, zo kunnen ze de Heer Jezus niet ter dood veroordelen. Want je hebt minimaal twee getuigen nodig die hetzelfde zeggen. Anders kan het niet. Maar dan, ja, er zijn er ineens wel twee getuigen die hetzelfde lijken te zeggen. Ze halen woorden van de Heer Jezus aan, wat hij gezegd heeft over het afbreken van de tempel, waarna die in 3 dagen weer zou worden opgebouwd. Nou, daar zijn fariseeën, schriftgeleerden en overpriesters heel blij mee. Want, zo zeggen ze, nu hebben ze een reden om de Heer Jezus ter dood te laten brengen. En de Heer Jezus dan? Ja, die zwijgt. Lees je begin vers 63. De Heer Jezus gaat er totaal niet op in. Dat vindt Caiaphas, de voorzitter van het Sanhedrin, natuurlijk niet leuk. De tijd gaat immers ook door en dit is vannacht de grote kans om de Heer Jezus ter dood te veroordelen. Wat hij dan doet? Nou kijk, als voorzitter van het Sanhedrin, als overheidspersoon, Mag hij een eed vragen? Dan zeg je dat het echt waar is wat je zegt en je haalt God erbij als getuige. Zo'n eed zal hij ook aan de Heer Jezus vragen. Vandaar die scherpe vraag, begin vers 63, vers 63b. En de hoge priester, antwoordende, zei tot hem, tot de Heer Jezus dus, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u bent de Christus, de Zoon van God. En dan gebeurt het. De Heer Jezus geeft antwoord, vers 64a, u hebt het gezegd. Het lijkt wel, gemeente, alsof de Heer Jezus niet meer zwijgen kan. Nu, het gaat over de vraag of hij de Messias is, of hij de zaligmaker van zondaren is, of hij de Zoon van de levende God is. Ten diepste voor het aangezicht van zijn Vader zweert hij het. Inderdaad, ik ben de Christus. Ik ben de Zoon van de levende God. Daarmee legt de Heer Jezus een eed af. Deze eed brengt hem de dood. En geeft zijn volk het leven. De Heer Jezus werd door de overheid van die dagen gevraagd om de eed af te leggen. En dat deed hij. Dan mogen ook wij dat doen. God zalig in de naam van God een eed zweren. Let op aan de hand van zondag 37. De tweede zondag is dat over het derde gebod, die vooral gaat over het eed zweren, het afleggen van de eed is dat. Jongens en meisjes, wat is dat? Het afleggen van een eed. Ja, wanneer iemand een eed aflegt, dan steekt hij twee vingers de lucht in. En hij zegt erbij, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Die twee vingers laten zien, er zijn er twee die het weten, dat ik de waarheid spreek. Dat is God en dat ben ik zelf. Die twee vingers laten ook zien, met mijn ziel, met mijn lichaam ook, roep ik de drie enige God aan. Ik leg mijn totale bestaan, biddend, belijdend in zijn handen. Sommigen leggen de drie andere vingers dan uit, als zouden ze wijzen op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoe het ook verder zei, God wordt als getuige van de waarheid aangeroepen, erbij geroepen. Een eed wordt dus afgelegd tegenover God, die alles ziet en alles weet. Op die manier begrijpt wel meer ook van de achtergrond van deze zondagsafdeling. Moet je voorstellen dat in de tijd vlak voor de reformatie het zweren van een eed heel algemeen was geworden. Mensen zweerden een eed bij van alles en nog wat, bij Maria, bij een van de heiligen, noem maar op. Toen kwam de reformatie. Met naast de reformatie, naast de stroom van de gereformeerden, ook de stroom van de wederdopers. En die wederdopers, die waren stuk radicaler vooral in de begintijd. Die waren ervan overtuigd dat je geen eed af mocht leggen. Ze zeiden, de eed, die hoort niet bij het koninkrijk van Christus, maar bij het terrein van deze wereld, die in de boze ligt. Daarom legt een christen de eed niet af, vonden zij. Maar klopt dat, dat je geen eed af mag leggen? Is het ook zo dat je alles wat hoort bij het christelijke leven afsluit van het dagelijkse leven? Het staan in deze maatschappij, want die gedachte zit er in wezen achter. Je voelt wel aan, zo is het niet. De Heer Jezus heeft juist een bedoeling met ons leven in deze wereld. De Heer roept mannen en vrouwen, jongens en meisjes, door het werk van de Heilige Geest, uit deze wereld tot het licht van zijn koninkrijk, wat hij opricht in harten van zondaren. Tegelijkertijd houdt een kind van God in de wereld wel een taak, een roeping. Niet voor niets noemt Jezus zijn discipelen het licht van de wereld. Jullie zijn het licht van de wereld, jullie zijn het zout van de aarde, opdat anderen door je leven ook in Christus zullen gaan geloven en hen zouden gaan liefhebben. Daarom kun je geen scheiding aanbrengen tussen de dienst van de Here en het leven in deze maatschappij. Je merkt dat het dan wel dichterbij komt. We weten denk ik allemaal wel hoe het er vandaag aan toe gaat in onze samenleving. Ik zeg niets nieuws. Maar merk het vaak. De kerk heeft zijn eigen levensterrein. Wat je daar doet, dat moet je zelf weten. Als het maar niet botst op wat genoemd wordt vaste democratische waarden in de samenleving. In die gedachte wordt de kerk gezien als een bijzonder gebiedje, een bijzonder terrein in de samenleving, waardoor er bijna geen ruimte is voor de bijzondere roeping van de kerk om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. De kerk is immers geroepen om in deze wereld het woord te verkondigen. Als het goed is, heeft de kerk de ruimte om en binnen en buiten de kerk te zeggen wat het woord ons zegt. Dat staat in onze pluriforme samenleving onder druk. Dat merk je. Onderwijs, laten we zeggen, discussie laatstelijk over het burgerschapsonderwijs. Je merkt het ook in de wereld van de politiek. Merk je, gemeente, hoe actueel deze zondag eigenlijk is? De strijd over de eed van toen is in wezen onderdeel van de al eeuwenlange worsteling over de vraag of het woord van God gezag heeft op alle terreinen van het leven of niet. Feit onze diepste overtuiging is dat de kerk ook vandaag de roeping heeft om de belijdenis te laten klinken in deze wereld, over alle terreinen van de samenleving, ook het terrein van het openbare leven, de overheid en de rechtspraak. En dan kun je begrijpen dat antwoord, vraag om het een of een hoop godzalig, bij de naam van God een eed mag zweren, beslist is. Ja, glashelder, ja, als de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en het heil van de naaste. Want de overheid vraagt het nog altijd een eed. Je moet een eed of belofte afleggen bij de aanvaarding van een ambt bij de overheid, als getuige in een rechtszaak, bij bepaalde functies in de financiële en de zorgsector, een bankmedewerker, een verpleegkundige. De eed of de belofte is een plechtige verklaring van trouw en integriteit. De christen wordt dan geroepen om de eed af te leggen. Niet de belofte, waarbij iemand alleen maar zegt dat verklaren en dat beloof ik. Maar de eed, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Soms is het een eed van trouw. Je denkt aan bepaalde overheidsfuncties. Je zweert dan trouw. Je zegt voor het aangezicht van God dat je het werk zult doen zoals de Heere van je vraagt. Andere soort eed is de eed van de waarheid. Denk aan de rechtspraak. Door een rechter wordt je gevraagd, van een getuige bijvoorbeeld, of een beklaagde. Opvallend ook, catechismus spreekt ook over als de nood hervordert. Even nadenken. Blijkbaar is het zo in het leven van de dankbaarheid dat er enige ruimte bestaat voor een particuliere eed, zou je kunnen zeggen. Die spontaan, die vrijwillig wordt afgelegd. Augustine zegt ergens dat dit alleen kan wanneer wij door grote nood worden gedreven. En er ook nog eens alleen met groot opzien en grote vrezen in ons hart tegenover de Allerhoogste. Dan gaat het dus om de zogenaamde echte uitzonderlijke situaties. Je denkt bijvoorbeeld aan familiekwesties waarin mensen tegenover elkaar staan of andere verklaringen die onder ede worden afgelegd. Gemeente, merkt u hoe confronterend het dan eigenlijk wordt? Dat er eden moeten worden afgelegd, dat is eigenlijk iets wat tot onze schande moet worden gezegd. Het is een wezen, een aanklacht tegen onze betrouwbaarheid. Want sinds het paradijs is het niet vanzelfsprekend dat mensen altijd en overal te vertrouwen zijn. Vandaar de eed. Bij de eed wordt God er als getuige bijgehaald dat ik de waarheid zal spreken. In het paradijs, hè, waren er geen eden. Was over nagedacht. In het paradijs waren er geen eden. Nu wel. Om het kwaad in de wereld aan banden te leggen, heeft God de eed gegeven en toegestaan. Mag ik eens vragen, gemeente? Zijn wij persoonlijk al eens bij ons leugenachtig en onwaarachtig bestaan bepaald? Bij de bron hier van binnen, van al onze wanbedrijven. Als de Heere ons laat zien wie we werkelijk tot in de kern van ons bestaan zijn, kom je daar terecht. En je krijgt het verlangen om in al je eden hem te eren die de waarheid, die de getrouwe, die de rechtvaardige, die de heilige, die de alwetende is. Dan zeg je, Heere, kijk u maar in mijn hart. Kijk u maar in mijn hart en zorgt u dan voor uw eer, ook wanneer mijn eed mij alles kost. Want geweten, eenmaal zal de Heere spreken in het eindgericht. En hoe zal het dan met ons zijn? Derde, tweede gedachte, gebaseerd op de Bijbel. Wolf van het Antwoord gaat erop door, want de manier van eedzweren, deze manier van eedzweren, is gebaseerd op de Bijbel. En daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament goed en oprecht gebruikt geweest. U ziet, gemeente, gaat eerst over de Bijbel als basis. Daarna over de praktijk onder de kinderen van God in de Bijbel. De Bijbel als basis. Laat ik er eerst dit van zeggen. Wanneer wij ons in wat voor zaak ook op de Bijbel beroepen, moeten wij altijd de Bijbel lezen in zijn verband en vanuit het geheel. Zo ook hier. Let op het Oude Testament en op het Nieuwe Testament. Hoe het was bij de wederdopers, riepen zich ook op Bijbelteksten. Ze zeggen dat hun standpunt wel twee keer zelfs in het Nieuwe Testament staat. Matthäus 5 en Jacobus 5. Je leest wel twee keer, zweer helemaal niet. En dat staat er ook, dat is waar. Maar dan moet je die woorden wel in een verband lezen. Die gaan over het oppervlakkig zweren in dagelijkse gesprekken. Dat moet in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus een groot kwaad geweest zijn. Kan niet anders. De een zwoer bij de tempel. De ander bij de haren van zijn hoofd. Weer een volgende bij de hemel. En dat oppervlakkige eetzweer door de Heer Jezus veroordeeld. Dan zegt hij inderdaad, zweert ganselijk niet, zweert helemaal niet. Dat geldt dus ook vandaag. Gemeente, wees eenvoudig. Wees eerlijk. Wees oprecht. En wees betrouwbaar. Zet je woorden geen kracht bij, met de opmerking dat je ergens wel een eed op durft te doen. Als we dat wel zo makkelijk kunnen, is het maar de vraag of wij wel zo betrouwbaar zijn. Wees zorgvuldig met je woorden en let op een verkeerde praktijk van oppervlakkig eedzweren. En vergeet het andere niet, het Bijbelse eedzweren. Ik noem Deuteronomium 6 vers 13. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. De Heere heeft dus de eed zelf gegeven. God echt dienen en het eed zweren horen dus helemaal bij elkaar. Je ziet daarna ook dat hoe het onder het volk van Israël een plaats had. Je denkt aan ruzies, meningsverschillen. Er werd wel eens de eed bijgehaald. Het was het einde van alle tegenspraak. Apostel, Hebreeën 8 vers 16. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde. Een einde van alle tegenspreking. In de praktijk van het leven, onder Gods kinderen, in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, heeft het eedzweren dan ook een plaats gekregen. Abraham, Genesis 21, zweert tegenover Abimelech, de heidense koning van Gerar, dat God getrouw is. Diezelfde Abraham neemt in Genesis 24 een eed af van zijn knecht, waarschijnlijk Eliezer, als die voor zijn zoon Isaac een vrouw moet gaan zoeken. Jacob liet Jozef zweren, vanmorgen weet u nog, om hem niet te begraven in Egypte, maar in Canaan, de spelonk van Machpela. Jozua heeft gezworen, Jozua 9. David, 1 Samuel 21. David en Jonathan samen hebben ook beide gezworen. Er zouden meer voorbeelden van gegeven kunnen worden. Nieuw Testament, Paulus, Romeinen 1 vers 19, wordt de Heer als getuige bijgeroepen, want zegt hij, God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten u gedenk, allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij te enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u lieden te komen. Denk ook aan de Heer Jezus zelf. Denk aan de bekende uitspraken. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Dat is een dubbel amen. Een bekrachtiging dus van zijn woorden door God zijn vader erbij te halen als getuige. Ik denk ook aan het boek Openbaring. Daar verschijnt een engel van de Heer, een engel die zweert bij die die leeft tot in alle eeuwigheid, dat er geen tijd meer zal zijn. Er is maar één conclusie, gemeente. De eed wordt in de Bijbel gegeven. En ook door de Jezus zelf gebruikt. Aan het einde van zijn leven gebruikt hij de eed ook tot Gods eer en het heil van de naaste. begon er de preek mee. Het vonnis van het Sanhedrin wordt daarna bekrachtigd door Pilatus. Vanwege de eer van God en het diepste heil van de naaste, kon hij ook toen niet anders dan waarheid en trouw bevestigen tegenover de wettige overheid. Dat hij was, dat hij is en dat hij blijft. Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God. Daarom werd hij ter dood overgegeven als de borg, als de middelaar. En daarom gaan er mensen vrij uit die zichzelf leren kennen als overtreder, ook van dit derde gebod. Ook als het gaat over onze afgelegde eden. Gemeente, is dat alleen een wonder voor ons geworden. Want wanneer de Heere in je leven komt en de Heilige Geest aan het werk gaat in je hart, dan komt er een keer een tijd dat hij gaat vertellen wat er in de Heere Jezus te vinden is. En dat is niet weinig hoor. Dat is niet weinig. Als hij gaat vertellen wat er in de Heere Jezus is te vinden. Er is onuitsprekelijk veel in de Heere Jezus te vinden. En dan valt hij de beloften van God open voor zo iemand die als een veroordeelde over de wereld gaat. Dan gaat hij Christus verklaren. Dan gaat hij Christus openbaren. Dan gaat hij Christus thuis brengen in je hart. Dat is een rijk leven hoor. In je armoede, in je gebrek. Krijg je zicht op de Heer Jezus. Wie hij nu wil zijn. Voor de armen. En voor de ellendige zondaar. En op zijn tijd wijst hij zijn ede aan. Waarmee hij belooft om te zullen omzien naar de ellendige. En naar de noodruftige. En naar die die geen helper heeft. Denk aan Ezechiël 33 vers 11. Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. En het is een zeer gezegende geloofsoefening in het leven van Gods kinderen, wanneer we geleid door de Heilige Geest met zulke woorden terugkeren aan de troon van Gods genade, als de beloften teruggelegd worden, als een pleitgrond, aan de troon van zijn genade, en om Christus wil gesmeekt gaat worden, om de toepassing daarvan aan je eigen hart, aan je eigen leven. Heere, al wat u beloofd hebt, zal bestaan. En je smeekt, juist in de voortgang van het leven met de Heere, Heere, vermeerder mij het geloof. Derde gedachte, afgelegd voor God, maar we gaan eerst samen zingen. 15e vers van Psalm 89, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid en wat daar volgt. Thank you. Gemeente zondag 37, het thema het eedzweren, gevraagd door de overheid. Gebaseerd op de Bijbel, werden nu afgelegd voor God. In vraag en antwoord 102, de vraag is deze. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eedzweren? Onderwijzer is duidelijk in het antwoord, nee, doe het nou niet. Want een echte en oprechte eedzweren is God aanroepen. Hij alleen kent het hart. De Heere alleen weet alle dingen. Hij alleen weet of je op dat moment de waarheid spreekt of niet. De vraag bij sferen eigenlijk of hij duidelijk wil maken of jij de waarheid spreekt of niet. Je vraagt ook of hij je straffen wil als je oneerlijk zweert en niet de waarheid spreekt. En die eer mag alleen de Heere krijgen en geen enkel ander schepsel. Geweten ook aan deze vraag merk je wel de tijd van het ontstaan van de catechismus. Toen Ursinus en Olivianus leefden, werd er in de Roomse kringen een eedformule gebruikt die luidde als volgt. Zo waarlijk helpen mij God en al zijn heiligen. En het was in die tijd gebruikelijk, zei ik al, om te zweren bij van alles en nog wat. Die praktijk wijst de catechismus op grond van de Bijbel af. Moeten we wel eerlijk bijzeggen dat het Concilie van Trente dit soort volksgebruiken al had veroordeeld. Dat de Roomse kerk leert dat er in niets meer te vinden is over het zweren bij de heiligen. Althans, die opmerking kwam ik tegen in de voorbereiding. De vraag hier is dus vooral bepaald door ontwikkelingen van de tijd waarin de opstellers zelf lezen. Als resultaat daarvan hebben wij nu een belijdenis waarin iets staat over de kern van een Bijbelse eed. En die is dat onze eden worden afgelegd voor God. En als een eed wordt afgelegd door het geloof en biddend, dan komt de gemeente iets van blijdschap in mee. Echt waar. Daar komt iets van blijdschap in mee. Dan daalt de goedkeuring van God af in je ziel. Niet voor niets hoort dit eedzweren bij het gedeelte van de dankbaarheid. Bij de eed wordt God dus aangeroepen. Hij wordt erbij gehaald als getuige. Antwoord is leerzaam om na te gaan wat het nou precies betekent. God wordt eerst aangeroepen, lees je, als de alwetende. Wat betekent dat? Ja, dat betekent hij die alleen het hart kent en alles weet. God wordt daarna ook aangeroepen als de waarachtige. Dat betekent hij die als de oprechte en betrouwbare aan de waarheid getuigenis wil geven. God wordt daarna ook aangeroepen als de rechtvaardige. Dat betekent hier, die ook hier geen zonde verdragen kan en mij mag straffen wanneer ik onoprecht zweer. Even aanhakend gemeente. Beseffen wij wel dat de eed op die manier een vloek inhoudt wanneer ik lieg? De eed heeft twee kanten. Ze maakt een hart vrolijk wanneer in de juiste gestalte wordt gezworen. En ze brengt een oordeel over ons wanneer wij met een leugen in onze mond de levende God aanroepen. Dat is de scherpte. In zondag 37, waarbij God ook wordt aangeroepen als de Almachtige. Dat betekent, al mijn woorden zullen het niet kunnen houden niet tegen kunnen houden dat alles van mij een keer openbaar komt. Iets voor hem verbergen. Maar dat zal niet gaan. Want God wordt daar ook bij geroepen als de overal omtegenwoordige. Dat betekent, hij die altijd overal is. Als ik het mag samenvatten, God wordt erbij geroepen in zijn karaktereigenschappen. Lastige woord, in zijn deugden. Beseffen we gemeente, beseffen wij werkelijk wat dat betekent voor al onze ja-woorden. God, de alwetende, de waarachtige, de rechtvaardige, de almachtige, de overal omtegenwoordige. Gemeente, hoe is dat met onze ja-woorden? Wat ook in de kerk wordt inderdaad ede afgelegd. Ik denk aan het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis. Ik denk aan het huwelijk, doop van een kindje en ook de aanvaarding van een ambt. Kunnen wij dan werkelijk zeggen, ik heb mijn ja-woorden gehouden zoals de Heere dat wil? Ik zal voor de veiligheid bij mezelf houden. Wat kun je daar bij tijden zelfs heel veel strijd over hebben. Zeer veel strijd. Want je zou ook in deze dingen zo graag volmaakt en heilig voor de Heer willen leven. Ook in mijn ja-woorden. Wij allemaal, hè, hebben elke dag het bloed van de verzoening, het bloed van de Heere Jezus zo nodig. Gebeten leren wij al als een schuldige onze rechter om genade bidden. Weet u daarvan? Als een schuldige onze rechter om genade bidden. Want er is vergeving, ook voor woordbrekers. Vergeving voor mijn edigen, voor mensen die veel te oppervlakkig een ede hebben afgelegd. Er is vergeving, omdat de Heer Jezus zich van mijn eed liet beschuldigen en toen zweeg. Denk aan de geschiedenis, het begin van de preek, de Heer Jezus in de zaal van Caiaphas. Zie hem gaan, gemeente. De dood in voor doodschuldige zondaren en zondaressen. Zo nam hij ook deze schuld op zich, gemeente. Dan glanst zelfs in deze zondagsafdeling alles zo rijk van Christus, de volkomen middelaar voor volkomen zondaren. Er gaat vanmiddag ruimte open bij hem. Om bij hem te mogen schuilen met alles wat ons aanklaagt. Hij is de schuilplaats. Dan leer je om door het geloof te steunen op de vaste beloften en de eeuwige trouw van Gods verbond, waarvan de beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. Gods beloften zijn een zo vaste rots in de stormen van de schuld en van de vervloeking. Het zijn de toevluchtsoorden van mensen die zichzelf zo moeten veroordelen vanwege hun zonden, ook tegen dit gebod. Het is de enige grond om op te steunen wanneer al het andere ons komt te ontvallen. Tot wie zullen we anders heen gaan dan tot hem wiens bloed schoonmaakt van alle zonden? Het is een wonder, gemeente, wanneer God in ons leven komt. Echt waar. Een eeuwig groot wonder. Wanneer God in ons leven komt En wij hem dan gaan zien in Christus. Kent u dat? Als u God leert zien door het geloof in Christus. Want dan komt er altijd een onberouwelijke keus voor de Heere en voor zijn dienst. Dat kan niet anders. Ligt deze keus voor de Heere ook al op de bodem van ons hart, dan verbinden wij ons met een hartelijke eed aan hem. Dan geef je jezelf helemaal over aan de Heere. Denk aan Rut in de velden van Moab. En het leven met de Heere doet als goed is telkens weer. Het is een vaste gang in het leven met de Heere. Om je bij de voorbuur aan hem en hem alleen over te leren geven. Zeker waar, gemeente. Met een verbroken gemoed. En met een verslagen hart. En met de ootmoedige blij van zonde, het is allemaal waar. Maar tegelijkertijd ook met een diepe en intense blijdschap en veel vreugde van harte. En zozeer vrijwillig uit liefde. Jola, dat gebeurt uit liefde. Het is kenmerkend voor het ware werk van de Heere. Daar zorgt de Heilige Geest dan voor. Dan geef je jezelf onvoorwaardelijk voor de tijd en voor de eeuwigheid over aan de Heere, om door hem en op zijn eigen voorwaarden gezaligd te worden. Gemeente jongelui, herkennen we het? Kennen wij in ons leven iets van zo'n geestelijke eed? Of leven wij nog met een eed in ons hart, met betrekking tot de wereld en de zonde? Die eed moet gebroken worden. En zo gauw mogelijk. Die moet gebroken worden, uiteindelijk door het krachtige werk van de Heilige Geest. Want dan brengt hij bij zo'n keus. Je kiest zonder spijt voor de Heere en voor zijn dienst. Daarom, gemeente, jongelui, dit is de weg. En wandel daar dan in. Het eedzweren, gevraagd door de overheid, gebaseerd op de Bijbel, afgelegd voor God. Nog één keer de vraag, gemeente, hoe het nou met ons is in ons leven en hoe onze eden precies zijn. Mag ik iedereen ertoe oproepen om voor het eerst of opnieuw voor het aangezicht van de Heere belijdenis te doen van onze overtredingen? Mag ik iedereen er ook toe oproepen om zo voor het eerst of opnieuw je aan de naam van de Heere met je hart te verbinden? Dan komt ook het derde gebod terug om die te doen uit dankbaarheid. Dan wordt het waar. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet die heilig is en goed door uw genade bestendig zal bewaren. Dat geeft de Heer ons allen naar de rijkdom van zijn genade. Amen. Tot besluit van deze dienst zingen wij Psalm 119, vers 47 en 53. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet. gemeente gaat er heen in vrede. Draag het met u, de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.